Dit is de Ellen V Podcast Show. Ik ben Ellen van Vliet, de nummer 1 relatiecoach voor ondernemers die impact maken. Ik geloof er heilig in dat er uit een moderne relatie veel meer te halen is dan ooit eerder in de geschiedenis van de mensheid mogelijk was. Juist daarom is het mijn missie om ondernemende koppels bewust te maken van het onbegrensde potentieel van hun relatie, zodat zij zichzelf vet overstijgen en vol levenslust de wereld met hun mooiste werk veroveren. Het huwelijk zoals wij dat kennen was honderden jaren geleden een strategisch partnerschap tussen twee families die hun economische veiligheid op die manier waarborgden. In dat huwelijk voldeed je aan je huwelijkse verantwoordelijkheden in ruil voor veiligheid en voortbestaan. Pas aan het einde van de 18e eeuw ontstond het romantische huwelijk. Maar nog steeds was het huwelijk voor tot de dood ontscheidt. En was de vrouw economisch afhankelijk van haar man. Vroeger betekende monogamie één persoon voor het leven. Nu kennen we seriële monogamie. Niet meer dan één partner tegelijkertijd. Voor het eerst in de geschiedenis willen we niet alleen veiligheid, maar willen we dat die ene partner al onze behoeften vervult. Dus de behoefte aan avontuur, aan veiligheid. Je partner moet een mentor zijn, een maatje, een ouder, een leraar, een minnaar. In mijn opinie leven we nu relationeel in, hoe ik het noem, het compromismodel. We gaan voor net genoeg verbinding om niet eenzaam te zijn en net genoeg vrijheid om ons niet gevangen te voelen. Er is niet één manier om een relatie te onderhouden. Vandaag ga ik in deze podcast in gesprek met Maaike van Steenis over een onderwerp, een typisch onderwerp waar voor of tegen gezegd wordt. Polyamorie, oftewel non-monogamie. Nou, welkom Maaike.
Dankjewel.
Ik dacht, het lijkt mij handig als jij de kijkers en mij ook vertelt wat is polyamorie?
Ja, graag. Dat is natuurlijk wel even, dat is hoe ik het zie. Want ik snap je vraag, maar het is tegelijk iets waar meerdere mensen verschillende belevingen bij hebben. Hoe ik polyamorie zie, is dat je relaties kunt hebben met meerdere personen tegelijkertijd. Ja. En dat kunnen voor mij, want je hebt natuurlijk ook nog andere relatievormen waar mensen het open relatie noemen. Ik heb zelf niet een heel duidelijk idee van dat wat nou het een is, wat nou het ander is. Voor mij heeft polyamorie te maken met dat er ook gevoelens in het spel zijn. Dat het niet alleen een seksueel stukje is, wat ook kan, wat ook mag, wat ook een keuze is. Maar voor mij gaat polyamorie over relaties met meerdere personen tegelijkertijd. En even belangrijke aanvullingen waarbij iedereen daarvan op de hoogte is en daar ook akkoord mee is.
Ja, zeker. Ja.
Dus dat?
Ja. Het traditionele model wordt daarmee verlaten en dat roept ook heel veel bij omstanders op. Dat heb ik ook gemerkt op het moment dat ik dit bericht op Instagram zette van, nou, dit ga ik morgen doen, hebben jullie vragen? En ik merk dat het veel oproept. Een sterk ja of een sterk nee. Hoe heb jij dat ervaren? Want ik neem aan van, hoe is de geschiedenis van jou polyamorie gegaan? Je werd getrouwd. Mm-hmm. Is dat huwelijk meteen gestart met deze relatievorm?
Ja, eigenlijk wel. In de zin dat toen ik ben getrouwd en ik heb daarnaast een vaste relatie met iemand anders. Mm-hmm. Toen ik mijn huidige man ontmoette, ik had zelf een periode achter de rug van veel nadenken over wat wil ik en wat past bij mij, ook in relaties. En ik was er eigenlijk voor mezelf wel uit van ik wil in ieder geval niet meer me beperkt voelen in... ik wil niet per definitie al een soort van als ik een relatie met iemand aanga, dan is er dus verder niks anders mogelijk. Omdat dat voor mij heel erg als een beperking voelde.
Een beperking van vrijheid?
Ja,
of een beperking van liefde? Of vrijheid, een beperking
vooral.
Van wat? Oké.
Dus eigenlijk was dat een onderwerp wat me meteen vanaf het begin, toen we elkaar leerden kennen, ter sprake hebben gebracht. Wat niet betekent dat we dan ook dat we daar ook meteen naar handelden, om het zo maar even te zeggen.
Mm-hmm.
Want we hadden ook allebei wel zoiets van, ja, we willen eerst ontdekken wie zijn wij in een relatie samen. En
mm-hmm.
Hoe werkt dat?
Ja.
Ik ga niet zeggen dat het anders niet kan, maar ik zou het zelf heel verwarrend hebben gevonden om dat meteen op die manier te doen. Maar misschien dat dat voor anderen wel werkt. Maar het was meteen een onderwerp waar we het over gehad hebben. En we hebben daar, hoe we daar, het beeld wat ik er toen bij had, want ik had daar nog helemaal geen ervaring
mee.
Was compleet anders van hoe ik dat nu zie en beleef. Maar het onderwerp lag op tafel.
Oké. En wat is er gaandeweg dan veranderd?
Het grappige was, ik kon dat in het begin, ja, we hebben wat geëxperimenteerd, om het zo maar even te zeggen. En
begin... jullie hadden allebei die behoefte?
Ik denk dat het voor mij meer een wezenlijk onderdeel was van hoe ik... Ja, ik zie het, maar daar is niet iedereen staat daar op dezelfde manier in. Maar voor mij voelt het als een geaardheid, om het zo maar even te zeggen.
Oké. Ja, ik vraag daarna omdat ik in mijn relatietherapie ook stellen ben tegengekomen waarvan de een dat verlangen erkende en ook uitsprak. En dat er ook problemen kunnen ontstaan omdat partners daar niet dezelfde ideeën of visie op hebben. Want laten we wel zijn, het is een levenswijze, hè?
Ja, het is een keuze. En
dus jij hebt het geluk gehad dat jullie allebei daar stappen in genomen hebben. En...
Ik weet wel dat mijn man altijd gezegd heeft dat hij op zich ook prima in een monogame relatie zou kunnen functioneren. Dus voor mij was het een sterkere behoefte dan voor hem.
Mm-hmm.
Maar hij heeft er altijd achter gestaan. Dus het was niet zo dat het voor hem iets was wat hij eigenlijk niet wilde.
Mm-hmm.
Voor mijn vriend ook niet trouwens. Maar ik zit even te denken
hoe is dat gegaan? Ja. Jullie hebben eerst een tijdje samen. Toen hebben jullie dit besproken en onderzocht. En toen hebben jullie, neem ik aan, stappen genomen.
Ja, en dat begon heel, hoe moet je dat nou zeggen, heel voorzichtig. Het begon wel meer in een soort seksuele context.
Mm-hmm.
En we hadden ook, dat is een beetje ook hoe ik in elkaar zit. Maar als ik iets nieuws en dan ga ik een boek lezen.
Oh ja.
Dus ik ging allemaal boeken lezen.
Onderwerp.
En daar kwam ik allemaal dingen tegen, variërend van hele checklists. Van als je daarmee aangaat, moet je dit en dit en dat allemaal met elkaar gaan bespreken.
Hm.
En een van de dingen die daarin steeds naar voren kwam, was je moet heel heldere afspraken maken met elkaar. En dat deed ik dus heel braaf. Ik had dat heel erg voor mezelf geïnternaliseerd van dat is blijkbaar heel belangrijk. En toen later bleek, toen later een keer iemand gesproken die zich hier beroepsmatig meer mee bezighoudt. En die zei, ja, dat was heel duidelijk een soort van stroming in de literatuur daarover. Die inmiddels ook wel een beetje verlaten wordt van er zijn gewoon dingen die je niet kan bespreken. En dat was ook iets wat we heel erg tegenkwamen op een gegeven moment. Misschien is het handig als ik een voorbeeldje geef.
Ja, want ik wou zeggen, wat kun je bijvoorbeeld niet bespreken?
Nou ja, gebeuren wel eens dingen die je niet voorziet. Om een voorbeeld te geven, ik had een keer, ik was met mijn man een weekend weg. En we hadden daar iemand ontmoet waarmee we gekletst hadden. Een vrouw en verder gewoon gezellig. En ik was toen, niet zo lang daarna, was ik een paar dagen weg voor werk met overnachting. En hij had contact met haar gehad en was daar iets gaan drinken. En dat was, het was van tevoren helemaal niet dat hij daar überhaupt niet op die manier met haar bezig mm-hmm. was. Maar dat ontstond tijdens,
tijdens die avond. Zijn.
En we hadden toen nog heel erg die afspraak van ja, maar je moet wel van tevoren even met elkaar overleggen. En toen merkte hij van, ik kan Maaike nu gaan bellen, maar ik kan hem niet bereiken, want ze zit in trainingen en zo.
Ja.
En ik ben nu hier, dat hij een beetje zat van, ja, wat moet ik nu? Want ik denk dat het allemaal wel oké is, maar de afspraak is een andere.
Ja.
En toen achteraf, nou ja, hij heeft gewoon gedaan wat hij dacht dat juist was. En ik vond dat ook helemaal geen probleem. Maar dat was het moment dat wij allebei zelf een beetje realiseerden van, je kan je ook gewoon, je kan er ook gewoon van uitgaan dat je allebei het beste met elkaar voor hebt. En de afspraak is de afspraak. Dat is een heel rigide houding. Maar ja, niet altijd realistisch, omdat er soms gewoon spontaan dingen gebeuren. En dan kan het ook leuker zijn om, juist vanwege die vrijheid, dat je gewoon daar wel of niet iets mee kan doen.
Ja.
En dat was allemaal niet zo schokkend, want hij heeft uiteindelijk toen met haar gezoend en dat was het allemaal. Maar
Ja. Want hoe zit het met afspraken maken? Is dat, hebben jullie, jullie of polyamoristen, je kunt ze natuurlijk, afspraken, hoe zit het daarmee? Want dat was ook een vraag van iemand, hoe zit het met collectiviteit? Spreek je alles met elkaar af? Deel je alles met elkaar? Hoe doe je het met afspraken rondom tijd? De tijd die je met elkaar hebt. Want we hebben zo weinig tijd in ons leven. Eigenlijk iedereen, nu door corona is het even iets anders. Maar de grootste klacht van de hedendaagse mensen is, ik heb geen tijd. Zelfs voor je eigen gezin of je eigen partner. Hoe zijn die praktische zaken, afspraken? Wat doe je wel, wat doe je niet?
Het is een heel flauw antwoord, maar wel de waarheid. Dat is, iedereen vult dat op zijn eigen manier
nee,
in.
Nee, dat is niet flauw. Dat is...
Maar het is een beetje een dooddoener, maar en ook wel weer mooi. Want je mag het zelf invullen.
Ja.
En wat ik bij mezelf echt gemerkt heb, in het begin was er veel meer bij ons dat we ook een soort van zoeken nog van je weg in iets. Van we vullen dingen in en we maken afspraken over wat wel en wat niet. Blijf je wel slapen, blijf je niet slapen, dit en dat allemaal. Ja. Op dit moment hebben wij geen afspraken meer.
Mm-hmm.
We praten met elkaar en dat is sowieso natuurlijk fijn in je relaties.
Ja.
Maar ik ken wel situaties van mensen die wel veel meer afspraken met elkaar hebben, die heel duidelijk dit wel of dit niet.
Okay.
En iedereen moet daar vooral in doen wat voor jezelf werkt. Ik heb voor mezelf vooral gemerkt dat als je afstemming is misschien dan een beter woord.
Ja.
Als je gewoon met elkaar in gesprek gaat van wat wil je, wat is je behoefte en wat voel je erbij. En het vertrouwen hebt dat je allebei het beste voor jezelf en voor de ander wil.
Ja.
En dat is niet altijd helemaal
realistisch. Het beste voor de ander, hè, dat ben ik dus ook wel tegengekomen, ook in de literatuur. Er is ook een term voor. Ik ben hem even vergeten, ik heb hem hier ergens staan.
Ik zit ook niet heel erg in die termen, moet ik zeggen.
Het gaat erom dat je zelf tot bloei komt, of je gelukkig voelt of heel, heel blij bent, mm-hmm. als je merkt en ziet dat je partner blij is.
Ja.
Omdat je je partner alle ruimte geeft om te zijn, om te doen, kan die zichzelf zijn en is die gelukkig en dat maakt jou blij.
Ja.
Is dat een...
Ja, dat is wel iets wat ik zie en wat ik herken. En bij ons heeft dat zich geëvolueerd van meer een soort van, wij hebben een relatie en daarnaast hebben we af en toe een contact met iemand. al dan niet incidenteel. En nu is het inmiddels alweer, ik ben altijd slecht in tijd, maar ik denk inmiddels alweer bijna een jaar of 3 dat ik met mijn vriend ook samen, die ik overigens al veel langer ken, maar... Ja. En dat is een volwaardige relatie waar ik...
Dat is ook je man, hè? Je noemt het ook je man.
Ik heb het altijd over mijn man en mijn vriend. Ja. Omdat dat, nou, okay. dat is handig dat, je, dat, ja. dat het onderscheidend okay. is. En met de een ben ik getrouwd en de ander niet. Ja. Dus dat klopt ook.
Okay.
Maar ja, met mijn vriend heb ik net zo goed een volwaardige relatie. In de zin dat we de dingen doen die stellen doen. We gaan op vakantie met elkaar. Ja. En we gaan... We wonen niet samen, maar nee.
Jullie hebben een constructie.
We hebben een latrelatie.
Ja. En je man? Die heeft ook een...
Op dit moment niet. Dat, okay. is, dat is wel zo geweest, mm-hmm. maar dat is op dit moment niet zo.
Oké. Okay. Want dan vraag ik me af, hoe zit het dan met jaloezie? Ja, dat is waarschijnlijk een... Hele burgerlijke vraag. Maar,
dat is denk ik een hele reële vraag.
Ja. Want jaloezie is des mens. Als jij een latrelatie hebt die echt naar genoegen is, op vakantie gaat met je vriend. Hoe is dat voor jouw man? Speelt daar jaloezie? En eigenlijk een vraag daaronder... Mag er jaloezie zijn?
Ja, dat denk ik.
Ja.
Dat vooral wat ik daarin en wat mij veel inzicht heeft gegeven, dat ik een keer ergens las of hoorde van... en dat geldt denk ik voor überhaupt... Nou ja, dat gaat breder dan alleen polyamorie, maar het is wel iets wat heel erg mij heeft geholpen van... Als ik een bepaald gevoel heb, want ook toen in het begin was mijn man actiever... Met andere contacten dan ik. En toen heb ik ook wel eens jaloezie ervaren. En wat mij hielp is om gewoon te denken... Ja, ik mag het wel voelen.
Absoluut.
En het is er gewoon, maar je hoeft er niet per se wat mee. En dat is een beetje, denk ik, wat veel mensen...
Ja.
Die gaan ervan uit van, ik ben jaloers, dus... Ja. Dan moet ik er wat mee. Of beter nog, moet die ander er wat mee.
Je partner moet het oplossen.
En dat is...
Ja.
Iets wat we allebei heel erg... Waar we allebei ons heel erg van bewust zijn.
Ja.
Van, als jij een emotie hebt, we delen hem en we hebben het over dingen. Maar het is niet aan jou om daar wat mee te doen.
Ja, dus... Je bent niet verantwoordelijk voor de gevoelens van de ander, hè? En dat is denk ik ook wat ik in de polyamorie zie. Waar mensen die monogaam zijn nog wat van kunnen leren. Namelijk dat het bewustzijn dat je niet verantwoordelijk bent voor de gevoelens van de ander. Dat wil niet zeggen dat je geen compassie mag hebben of betrokkenheid mag tonen voor de gevoelens van je partner. Maar uiteindelijk is dat iets heel individueels.
Ja. Nou ja, je kan rekening houden met elkaar. Ja. Maar dat is wat anders dan als het hem of haar pijn doet. Dan kan ik het dus niet doen. En ik herken dat wel zonder... Ik vind dat een beetje tricky dat je hebt ook wel polyamoreuze mensen... die het bijna als een soort verheven...
Ja. Godsdienst.
Lifestyle presenteren.
Ja. Daar komt heel veel levenswijze. En dat het ook door heel veel mensen gezien wordt als een manier om een nieuwe wereld te creëren. Een nieuwe maatschappij waarin we veel meer met elkaar delen. En een beetje...
Ik vind dat je er dan erg veel aan ophangt. Maar dat is ook persoonlijk.
Mm-hmm.
Wat ik wel, waar ik wel zelf van overtuigd ben, is dat... Wil je een polyamoreuze relatie laten slagen, dan moet je bereid zijn om naar jezelf te kijken. Want je gaat meer dan in een monogame relatie moeten dealen met bepaalde emoties.
Ja.
Gewoon heel simpel, je bent met meer, dus je hebt meer...
Er zijn meer belangen.
Je hebt veel meer overleg. Je hebt veel meer afstemming. Ja. Wat jij zegt, dat verhaal van de praktische kant. Van hoe deel je de tijd in en hoe, hoe ga je daar allemaal mee
dealen.
Ja, dat is een heel belangrijk element.
Ja, en... ja want je doet het om de vrijheid, hè? Dat is de incentive. Mm-hmm. Maar je krijgt ook veel meer verantwoordelijkheden op je bordje.
Tuurlijk.
Veel meer keuzes die gemaakt worden. Ja. En zeker als er ook nog kinderen in die relaties een rol spelen. Ja, het kan heel complex worden.
Ja, dat
het kan ook, want kijk, als ik kijk naar een relatie waarin botsingen voorkomen, dat kan heel naar zijn, dat kan zelfs desastreus zijn. Maar in een relatie waarin meerdere partners en misschien ook nog kinderen en gezinnen meespelen, dat kan gewoon een kettingbotsing worden.
Ja, het is eigenlijk gewoon een... Je hebt meer van alles. Meer van fijne, leuke, intieme, gezellige momenten. En je hebt meer van het andere stuk. De kans dat je iets niet leuk vindt of ergens een keer geconfronteerd wordt met iets vervelends is ook groter. Dus het is in die zin denk ik gewoon meer.
Kun je daar een voorbeeld, een praktisch voorbeeld van noemen?
Nou ja, ik vind het zelf soms wel eens...
Bij jezelf of bij anderen? Wat zie je? Wat...
Ik heb zelf geen kinderen en dat scheelt inderdaad een hoop.
Ja, dat lijkt
mij
ook.
Het maakt het makkelijker om je leven in te delen. Ik heb wel eens, maar ik merk dat ik een beetje op mijn woorden aan het passen ben. Omdat ik zie dingen om mij heen, maar ik wil ook niet praten over mensen die niet bij zijn. Maar ik heb wel degelijk gezien dat... bij het uit elkaar gaan van polyamoreuze relaties, dat daar ook extra gevoeligheden ontstaan in de zin van dat er een pijnpunt kan ontstaan als een van de twee wel met de een door wil en niet met de ander. En dan, dat heel veel nare gevoelens kan geven.
Ja.
En dat er dan extra complexiteit ontstaat, zeker als daar inderdaad ook kinderen bij betrokken zijn.
Ja, want ik ben mentee van Esther Perel. En die heeft eens een keer een casus besproken van een echtpaar die een polyamoreuze relatie hadden met een iets jongere vrouw. Dat echtpaar had... Dat echtpaar had al 3 kinderen. En die jongere vrouw wilde op een gegeven moment zelf ook aan kinderen beginnen. Dat vond dat echtpaar, dat kwam te sprake, dat iedereen was het daarover eens. Alleen de vrouw van het stel, die wilde niet dat de vader van het kind haar echtgenoot werd. Maar die echtgenoot, die wilde niet dat die jonge vrouw met iemand anders seks zou hebben om een kind te krijgen. Dus dan krijg je hele complexe belangen en emoties en je snapt wel dat als iemand als de eierstokken tikken en je wil een kind, dat is niet zomaar iets wat... Nou, dat was een ingewikkelde casus, ook als relatietherapeut.
Wat de vraag die bij mij dan opkomt is dat ik heel graag zou willen weten waarom willen mensen bepaalde dingen niet?
Ja.
Want dat geeft voor mij... Maar ik ben geen relatietherapeut.
Ja.
Dan denk ik, daar zit toch iets achter. Als je blijkbaar zo sterke emotie... Dan zit daar toch een...
Ja, net als bij een niet dat is hetzelfde.
Ja, er is een reden dat mensen dat willen. En als je in die reden duikt, denk ik dat je soms ook erachter kan komen waarom... Wat een oplossing zou kunnen zijn.
Ja.
Maar ik weet wel dat, toen ik een relatie kreeg met mijn vriend, dat was ook wel een soort, in die zin, een kantelpunt, dat ik altijd tegen mijn man gezegd heb van, maar dit is niet zomaar alleen af en toe even gezellig met elkaar, dit is wel iets anders. En dat ook wel een soort van, het is aan de ene kant geleidelijk gegaan, maar aan de andere kant ook wel... Dat hij zich ook altijd wel heel erg gerealiseerd heeft van als we dit aangaan, dan gaan we wel een stap verder. En dan is het ook niet meer iets wat we zo één op één kunnen terugdraaien. En
nee.
Dat er soms ja, soms zijn er momenten dat je je oncomfortabel voelt. En soms moet je jezelf daar ook een beetje... Ja, in het begin als mijn man een afspraakje had, dan zorgde ik in ieder geval dat ik niet alleen thuis zat. Want dat vond ik vervelend. Dan dacht ik, nou ga ik daar veel te veel over nadenken en zo. En dat doet het geen goed. Dus nou ja, dat zijn dan kleine dingetjes. En nu speelt dat helemaal niet meer. Dus dat is in die zin ook echt iets waar we in veranderd zijn.
Gegroeid zijn ook.
Ja, ik zat ook in die term. Maar ja. Ik vind het ook een lastig omdat ik daar... Dan spreek je ook een waardeoordeel uit.
Nou ja, je komt gevoelens tegen die je als monogaam stel weet te vermijden. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Ik bedoel... Ik ben eerlijk gezegd best wel bezitterig naar mijn man toe. Ja, daar zou ik me voor kunnen schamen, maar ik wil er ook gewoon vooruitkomen.
Ja.
Ik zou denk ik ook, als hij een afspraak zou hebben met een andere vrouw, dan zou ik echt allerlei taferelen voor me zien van hoe hij het in bed doet. En
tuurlijk,
als hij maar niet hetzelfde doet bij haar. Wat,
en ik vindt bedoel, hij er misschien leuker ja, of lekkerder wie of weet, aantrekken. Ja, tuurlijk, die gedachten heb ik ook zat gehad.
Ja.
Dat is echt niet vreemd. Tenminste, ik denk dat vrij normaal is om dat soort gedachten te hebben.
En moet je dan, de vraag heb ik me afgevraagd, moet je een speciaal, zoals ik zeg van ja, ik ben best wel bezitterig of jaloers. Hè? Moet je een bepaald soort persoonlijkheid hebben of een bepaald soort mens om dit te kunnen? Want kijk, het beeld doemt dan op van nou ja, je moet niet al te bezitterig zijn.
Dat weet ik dus niet, want ik kan alleen maar over mezelf praten. Ik weet wel dat ik wel mensen heb gesproken die zeggen... Ja, maar ik ben een heel jaloers persoon. En toch ben ik polyamoreus. Dus ik denk vooral dat wat je in ieder geval moet... wat in ieder geval nodig is, is dat je goed moet kunnen en willen communiceren over wat je tegenkomt. En dat je bereid moet zijn om inderdaad je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je tegenkomt. Dat zijn twee dingen die denk ik wel echt nodig zijn. Anders dan wordt het heel
lastig.
Heel lastig en zwaar.
Moeilijk.
Als je een ander alleen maar verantwoordelijk maakt voor jouw gevoel, dan denk ik niet dat je eruit komt in een polyamoreuze relatie.
Ja.
Dus in die zin denk ik wel dat er dingen zijn die nodig zijn. Maar of het met bezitterigheid of jaloezie te maken heeft, dat weet ik niet.
Ja, want kinderen, we hebben het eerder al aangestipt. Ik heb een documentaire gekeken, dat heb ik verteld, van hoe heet die? Louis Theroux. Over dit onderwerp, heel boeiend. En hij bezoekt daar in Amerika mensen die polyamorie beoefenen. Ja, een beetje een stom woord, maar... En daar zag ik ook veel voorbeelden van dat mensen proberen gezinsvormen te creëren. Omdat er kinderen ook, hè, je hebt een gezin en je kunt niet zomaar weg. Je kunt niet zomaar bij de ander. Nou ja, ze gaan wel naar de ander toe, maar dan nemen ze een plek in het gezin. Mm-hmm. Als een soort huisvriend en dan gaat het stel in een apart bed samen slapen in een slaapkamer en... Ik zat dat allemaal zo te bekijken en ik vroeg me echt af, dat lijkt me A, voor kinderen misschien wel complex. Ik weet het niet, maar ook voor degene die, de ouders, hoe werkt dat met kinderen? Heb jij daar een zicht op? Is het een verrijking voor kinderen? Is het ingewikkeld voor kinderen? Wie is nou mijn papa en mama? Want ik zag ook van dat een van de kinderen die noemde allebei die mannen papa.
Mm-hmm.
Nou ja.
Ja, ik denk dat stuk misschien ook zo ingewikkeld is als je het zelf maakt.
Ja.
En heel sterk beïnvloed wordt door de maatschappij. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik durf hier niet heel stellig in te zijn. Maar ik heb zelf wel de indruk, er zijn natuurlijk los van polyamoreuze relatieconstructies ook andere situaties waarin mensen met meerdere vader-moeder figuren opgroeien.
Ja.
Even
in een homo-situatie of een dergelijke.
Kan, maar bijvoorbeeld ook... Uh, ik, En dat is in Nederland en Europa zijn wij natuurlijk nog heel, heel erg in dat standaardstructuur van je hebt de papa, ja, en de mama en de kindjes, ja, en punt. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk allerlei constructies waarbij, ik ken in mijn omgeving ook wel voorbeelden van, situatie waarin gescheiden ouders, waarin ze een
ja, tuurlijk, nieuwe een partner erbij
krijgen,
ja,
als, ja, als bonus.
Dat maakt een kind ook flexibel, hè?
Waarbij misschien een grootouder inwoont die ook een soort vader-moederachtige rol heeft, of een inwonende tante. Of mijn vader heeft een groot... heeft een zus die een stukje ouder is, die wel zijn zus is, maar waar die ook vaak kwam, die dus ook een soort andere rol, ja, in zijn leven had. Dus in die zin vind ik het ook niet per se nodig om dan, omdat het om liefdesrelaties gaat, het ineens anders te zien. Dat voelt voor mij een beetje raar. Terwijl dan denk ik, ja, als jij gewoon een... ik noem maar wat, de zus van een van de partners woont in. Dat kan. Gebeurt niet zo vaak, maar kan. En tante is gewoon een soort tweede moeder. Daar zal niemand heel kritisch over zijn. Dus ik denk in die zin... En ik heb zelf altijd wel ik krijg altijd wel een warm gevoel bij wat natuurlijk in Europa niet zo vaak is, maar in veel andere culturen, waarbij veel meer een kind opgroeit in een...
Ja. Familieconstructie.
Ja, waar veel meer volwassenen zijn. Ik vind het woord tribe daar altijd heel mooi in.
Ja.
Waarbij een kind opgroeit met meerdere volwassenen om zich heen, die een rol in het leven vervullen.
Ja, ja. En... ja, het doet me denken aan die opmerking van it takes a village to raise a child. Wat je dus in andere culturen veel meer ziet. Wij zijn gesepareerd en individualistisch. En in andere culturen...
Daar heeft een kind gewoon heel veel tantes en ooms. Ja. En dat is soms niet eens precies duidelijk of dat nou echt bloedverwanten zijn. Of gewoon buurvrouwen. Maar die hebben allemaal een bepaalde rol. En ik kan me best voorstellen dat dat in een polysituatie ook prima uitwerkt. En ik ken zat kinderen die een hele... warme band hebben met bijvoorbeeld een nieuwe partner van een van de ouders. En waar die ook een ouder... Dus ik denk dat we het niet in die zin niet ingewikkelder moeten maken dan het is. Ik weet niet of een kind meteen... ik denk dat kinderen vooral veel last hebben van stigma's van de buitenwereld. Van, oh, maar jouw mama doet het met je papa en met oma Harry.
Ja, oké.
Ik noem maar wat. Ik denk dat veel meer kwaad kan... Ja.
En dat ze dan eventueel gepest daarop zouden kunnen worden.
Ja, of het gevoel hebben dat ze daarin afwijken.
Ja, ja, wat in mij opkomt is ook dat kinderen kijken heel erg hoe reageren mijn ouders. Hè?
Ja.
Die hebben daar echt een antenne voor. En als een kind voelt dat bijvoorbeeld, even als voorbeeld, hè, als een kind ervaart dat een moeder iets niet aan kan, iets niet kan dragen, noem ik dat, dan beïnvloedt dat de psyche van een kind. Die vaak zie je dan, even als voorbeeld, als een moeder bijvoorbeeld angst heeft en ze kan die angst niet dragen, dan krijg je een situatie dat een kind groeit op, wordt volwassen en kan dan ook niet met angstige situaties omgaan, omdat ze niet geleerd heeft het voorbeeld niet heeft gehad van mijn moeder kan dat dragen.
Ja.
Dus het zal in deze situatie ook een rol spelen.
Ja, nou dat...
In die
dat
zin van, stel, wat ik in die documentaire wel zag, van Louis Theroux, dat er een gezin was waarvan de ene vrouw zei van, allemaal goed, maar die ene vrouw wilde meer tijd met haar man doorbrengen en dat vond zij niet goed. Begrijp je?
Ja.
Het zou kunnen dat zo'n kind dat ziet en dat beïnvloedt.
Ja.
Maar ja.
Oh, dat kan ik me best wel bij voorstellen. Ja. Natuurlijk in liefdesrelaties, de kans dat daar spanningen optreden zijn groter. Ik zit ook weer te denken, een vriendin van mijn man heeft een kind gekregen met een donorvader die ook vader voor het meisje is. Weet je wel, dus die hebben ook een andere gezinsconstructie. En daar wordt... Die zijn een gezin, maar hebben geen relatie. Dus weet je, dat soort dingen, daar worden dan helemaal niet zoveel vragen bij gesteld.
Ja, ik snap
en op het moment dat het om liefdesrelaties gaat, ja. is het ineens een, ja. voor mensen veel meer ja. beladen. Ja. Terwijl, ja. denk ik, voor die kinderen daar niet zo heel veel...
Ja, het is beladen. En ik denk dat het beladen is omdat het ook... het raakt een punt van... een partner hoort in onze beleving iets exclusiefs te zijn.
Ja.
Als relatietherapeut merk ik ook dat daar waar het pijn gaat doen, daar waar mensen tegenaan lopen, problemen mee krijgen, conflicten over hebben, is die exclusiviteit. Ja. Deep down hebben we allemaal het verlangen dat er iemand is die totaal voor jou kiest, die exclusief voor jou kiest, die er helemaal voor jou is. En dat, ja, volgens psychoanalytici komt dat voort uit onze vroege jeugd. Mm. Waarin we een symbiotische relatie met onze moeder hadden. Letterlijk doordat zij ons droeg. En ja, je wordt geboren en hè, het kind en moeder hebben het eerste jaar een symbiotische relatie. En iets in ons verlangt, bewust of onbewust, naar die eenheid die we ooit hebben ervaren. Ja. En die zoeken we in onze partner.
Ja, ik snap die gedachte en ik geloof ook wel dat dat een rol speelt. Ik denk alleen zelf dat je hem ook zou kunnen omdraaien.
Ja.
Dat vind ik lastig om uit te leggen, mm-hmm. maar het feit dat mijn partner of partners, die kiezen ervoor... die kiezen heel bewust om bij mij te zijn.
Mm-hmm.
Ze kiezen dus niet ervoor... ze hebben dus niet het gevoel van... ik moet bij haar kiezen voor haar of voor iemand anders. En ik kan er maar één. Maar ze kunnen zelfs als ze voor...
Voor nog een ander?
Ja, laat ik het zo zeggen. Ze kiezen er bewust voor om bij mij te zijn. Want het feit dat ze met iemand anders... even gesteld dat die ander dat ook... allemaal oké vindt, betekent niet dat ze, dan vinden ze bij blijkbaar nog steeds leuk, waardevol, aantrekkelijk genoeg om dan mij ook in hun leven te willen.
Ja.
En dat
is het kenmerk van polyamorie.
Ja.
En dat druist voor de traditionele monogame mens, druist dat tegen... Ja, dat gaat tegen het verkeerde been.
Ja.
Vandaar dat er zoveel force en zo ontzettend duidelijk van... of je bent er helemaal tegen, wat ik echt heel veel tegenkom... of je bent ervoor. Merk jij in jouw persoonlijk leven, of jullie als stellen... komen jullie dat veel tegen in de praktijk, die anti-houding? En hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat in je familie bijvoorbeeld? Communiceer je het aan iedereen? Of hou je het een beetje... Ik hoor veel mensen zeggen... ja, ik zeg het maar niet. Ik hou het voor mezelf. Dit is mijn geheime leven, laat maar zeggen.
Nou, echt een geheim leven heb ik niet. Ik ben daar ook nog zelf best wel zoekende in, merk ik. De meeste mensen in mijn omgeving... zijn op de hoogte. Voor mij staat de afweging die ik daarin in maak... zit hem eigenlijk op dit moment vooral in... hoeveel wil ik überhaupt met deze persoon delen van mij. En hoe diep wil ik met dit contact gaan. En dat betekent dat ik met sommige mensen meer deel als met anderen. Dat is denk ik net als met andere onderwerpen.
Ja.
Wat ik wel heel duidelijk gemerkt heb. Ik heb op een gegeven moment ook wel een soort... Ik heb een beetje hekel aan de term coming out. Maar
ik snap wel wat je bedoelt.
Een moment gehad waarop ik hierover ook iets op social media heb gedeeld. In de zin omdat ik zelf behoefte had meer openheid te geven. Ook naar een groep mensen die...
Ja.
Die
daar nog een vraagstuk in hebben. Dat is ook de reden dat ik deze podcast wil doen. Omdat mijn missie is om mensen bewuster te maken van de kracht van relaties.
Ja.
En er zijn meerdere vormen van relaties. En ja, wees daar bewust van, hè?
Precies. Nou ja, dat vind ik ook een hele mooie. En voor mij was dat moment wel... Wat ik merk is dat de mensen die wat dichter bij mij staan... die reageren. De mensen die bijvoorbeeld op dat bericht reageerden, deden dat over het algemeen best wel positief. Maar dan ben ik ook wel weer me bewust van, ja, het is niet voor niks dat die mensen in mijn kring zitten. Dat zegt ook iets over dat type mens.
Ja.
Om het zomaar even te zeggen, bepaalde mensen hebben niet gereageerd. En zonder dat ik daar heel doemdenkerig wil overkomen. Ik denk dat dat voor veel mensen zo is, dat als ze er niks mee kunnen, dan reageren ze gewoon niet. En dat mag, hè? Dat
mensen
hoeven. Ik hoef.
Nee.
Kijk, als ik iets plaats of zeg, betekent niet dat die ander daar wat mee hoeft.
Nee.
Maar dat gevoel heb ik er zelf een beetje bij. Ik weet ook dat als het gaat om meer, om mensen die je niet kent, om het zomaar even te zeggen. Ik weet bijvoorbeeld wel van mensen die ook, er is een keer in Nederland ook een documentaire uitgekomen van iemand. En daar kwamen echt, dan heb je het over de tv-kijker, om het zomaar even te zeggen. Daar kwamen wel hele negatieve reacties op. Wat ik heel opvallend vond op mijn bericht, was dat de mensen die openbaar reageerden, daar zaten best wel positieve reacties mee. Maar meer van het kaliber van, oh wat goed dat je dit deelt, ja, of al wat bijzonder.
Wat stoer.
En de mensen die zeiden van, ik ook, dat kwam als privébericht. Dus dat vond ik heel opvallend. Dat de mensen die, bijna allemaal, het is niet 100%, maar
ja, ik snap wat je bedoelt.
De mensen die zelf of zeiden van, ik denk daar wel eens over na of zo, die wilden dat niet in, die deden dat niet openbaar. Die stuurden dan een privéberichtje van,
ik denk met andere woorden, er is nog veel schaamte.
Ja,
of zeg ik dat?
Ik weet niet of het schaamte is. Of
moeite om er.
Ik denk eerder dat angst is.
Ja. Maar schaamte en angst zitten
ja.
zijn broertjes en zusjes.
Ja, nee, dat is ook wel zo.
Nou, het is eigenlijk. Ik herken dat zelf als relatietherapeut. Dat ik deel veel en ik ben vrij open. En zoek ook wel eens de randjes. Hè, vooral ook in het seksuele.
Mm-hmm.
In mijn uitingen daarover. En. Ik merk dat er ook veel mensen zijn die dat allemaal wel prachtig vinden, maar er niet op durven reageren,
ja.
Behalve privé. Dus ik krijg echt superveel privé. Ik vind dat altijd wel jammer, dat ik denk van, goh, het is gewoon moeilijk voor mensen.
Ja. Nou ja,
relaties, seksualiteit, uitkomen voordat je anders bent. Ja, je bent het niet, maar voor afwijkt van de norm. Dat is natuurlijk ook gevaarlijk.
Ja, tuurlijk.
Als je kijkt naar de ontwikkeling van de mens, als je buiten de groep valt, dan word je aangevallen. En dan,
nou ja, en er zijn, ik heb dat niet in mijn eigen nabije kring, maar ik weet dat er bijvoorbeeld best wel, ik weet ook niet zeker of dat in Nederland was, maar er zijn gevallen bekend van mensen die inderdaad in een poly-situatie met kinderen en die daar voogdijproblemen mee kregen. Dus ja, er staat in dat opzicht kan er best wel wat. Of mensen die op hun werk daar
op aangekeken
werden. En nou ja, ik ben zelfstandige, dus ik zit in een vrij informele, open sector. Maar desondanks is dat voor mij ook nog wel iets dat ik denk van ja, in werkcontacten ben ik net wat minder open daarover als in privécontacten.
Oh.
Ik geloof niet dat ik, als mensen het letterlijk vragen, dat ik, dan lieg ik er niet over. Maar ja, ik ben me daar wel van bewust dat ik denk, ja, als ik een zakelijke rol ergens heb, weet ik niet of het handig is om allemaal dat soort dingen uitgebreid te bespreken. Terwijl.
Dat is nogal niet wat eigenlijk.
Nou ja, en je hoeft dan natuurlijk ook niet. Maar het zijn soms van die situaties waarin ik, en dat vind ik een hele lastige, waarin ik dan. Je krijgt gewoon vragen van het kaliber van waar ben je heen op vakantie geweest? Hele onschuldige en niet heel diepgaande vragen. Ja. Ja, als ik dan. Dat kan voor mij dus in zo'n situatie al zijn van, oh, hoe ga ik daarmee om? Wat zeg ik dan? Als
dat je met je vriend.
Dat zijn dan toch, kunnen wel even momenten zijn dat ik denk, oh, wat vertel ik nu en wat vertel ik nu niet? Dan zijn het misschien geen leugens, maar dan is het toch een beetje
zoeken.
Ja, en dat, nou ja, daar ben ik ook nog niet helemaal uit hoe ik dat wil en doe. En,
dat is een zoektocht.
Dat ook ja, dat mag ook groeien. En dat ben ik, probeer ik in ieder geval. In mijn hoofd heb ik daar best wel oordelen over van mezelf. Van dat ik dat allemaal volledig open en makkelijk zou moeten vinden. In de praktijk gaat dat een beetje met hort en stoten.
Ja.
Maar ik denk dat ik in die zin al wel aardig op weg ben. En de meeste mensen in mijn omgeving weten het. Ik wil in die zin ook. Mijn ideaal zou ook zijn als het gewoon open is. En dat je bij wijze van spreken ook kan kijken van, nou ja, als ik ene keer als ik naar een feestje ga, kan ik kijken met wie vind ik het nou leuk om te gaan. En met wie. En ja, dat dat gewoon net zo normaal is als. Als gewoon met één partner die je meeneemt.
Ja, ja.
Maar ja, dat komt misschien nog wel.
Mm-hmm. Dus het is ook jouw persoonlijke zoektocht in deze. Ja, ja, snap ik. Mag je jezelf ook de tijd voor gunnen, lijkt mij.
Ja, nou, dat denk ik ook wel. En nou ja, dat work in progress is dat.
Ja, ja. Ik las trouwens in mijn onderzoek hierna dat in Silicon Valley een heel hoog aantal polyamoreuze mensen wonen.
Oh.
Ja, Silicon Valley is de een broedplaats van innovatie.
Mm-hmm.
En in dat artikel werd een soort link gelegd van polyamoreuze mensen zijn ook innovatief en. En durven anders te kijken naar relaties.
Hm.
Jij bent ondernemer. Heeft het polyamoreus zijn invloed gehad? Of heeft het invloed op dat je innovatiever bent als ondernemer? Heeft het. Kijk, ondernemerschap betekent ook risico's durven nemen. Paden inslaan die anderen niet zien. Ik ben een beetje op zoek naar die link tussen het ondernemerschap en polyamorie. Want in dat artikel werd ook gesteld dat het een trend is. Dat het wellicht een relatievorm van de toekomst gaat worden. Zoals ik op het begin heb ik natuurlijk ook de geschiedenis van de relatie geschetst. En nee, het zou natuurlijk kunnen dat we over een eeuw die relatievorm met z'n allen beoefenen.
Ja, je weet het niet.
Nee.
Ik denk.
Maar nogmaals, heeft het invloed op je ondernemerschap?
Voor mezelf.
Voel je je vrijer als ondernemer? Durf je meer?
Dat idee heb ik niet. Ik denk wel dat er misschien een link te leggen is tussen. Maar dat is natuurlijk altijd een lastige tussen een bepaald type persoon die ook deze keuzes maakt. Ik denk dat je een bepaalde, wat ik al eerder zeg, je hebt bepaalde dingen nodig. Je moet bereid zijn naar jezelf te kijken.
Verantwoordelijk voor je eigen gevoelens.
Ja, en een bepaalde openheid in je persoon. Anders begin je hier denk ik niet aan. En dat zie je, en inderdaad wat je zegt vind ik ook wel een mooie, die bereidheid om risico aan te gaan. Want dat kan ook.
Kan ook helemaal.
Nou ja, dat hoor ik ook wel eens van mensen. Van inderdaad, van ja, maar wat als je het een keer doet en je hebt er dan ontzettend veel spijt van. Ja, ik ben altijd zo van ja, ik ben niet zo iemand die dingen niet doet omdat
ik bang. En wat bedoel je als je het een keer doet?
Als je een keer met iemand anders afspraakje hebt of zo. Dat hoorde ik best wel. Of dat soort dingen hoor of lees je wel eens van. Ja, maar wat als je dan heel veel spijt hebt? Je kan het nooit meer terugdraaien. Dan denk ik, ja, je kan ook een keer. Want als je spijt hebt van je vakantie naar de Canarische eilanden of zo.
je all-inclusive vakantie.
Ja, is misschien wat weet. Maar ik denk in die zin dat je dan ook gewoon moet accepteren. Dat je er spijt van hebt en dat het gebeurd is. En dat was hetzelfde. Ik ben gesteriliseerd en daar kan ik ook spijt van krijgen. Maar daar heb ik altijd ingeschat dat dat niet gaat gebeuren. Maar als dat gebeurt, dan deal ik daarmee. Ja. Dat ik een verkeerde keus heb gemaakt.
Ja.
Dus ik denk dat het iets wel een bepaalde persoonlijkheid is. Die je misschien bij ondernemers wel vaker ziet. Of misschien bij bepaalde type mensen. Ik heb zelf niet het gevoel dat het echt mijn ondernemerschap zelf beïnvloedt. Behalve dat ik wel zie dat ik in het werkveld wat ik heb nog net iets opener kan zijn als bijvoorbeeld mijn man die in een wat traditionelere omgeving zit. En mijn vriend is weer in wij werken in hetzelfde werkveld, in de culturele sector. Die is ook een stukje opener daarin.
En jouw man is geen zelfstandig ondernemer?
Nee.
Oké. Ja.
Dus die is daar in die zin wat... wat minder open in... wel naar de mensen die dichtbij hem staan... maar helemaal niet in het werk of...
Ja.
Dus dat... dat zijn ook dingen... want dat is ook weer een van die dingen waar je dan... met elkaar eventjes in conclaaf mag... omdat het niet alleen gaat over die relatie... maar ook over dat soort vraagstukken... van als ik ervoor kies om wel alles van de daken te schreeuwen... dan doe ik daarmee natuurlijk automatisch ook iets...
Ja, met die ander.
Wat invloed heeft op hem. En ja. Is niet zo hoor, mensen... voordat mensen sensatie gaan zoeken. Ja. Maar stel, hij zou een politieke topman zijn... Dan zou ik daar... als ik een relatie zou hebben met iemand... die een hele publieke functie heeft... dan zou ik misschien ook nog wel eens andere keuzes maken. Van ja, ik wil niet dat mijn keuze om open te zijn... Die persoon zijn loopbaan om zeep helpt, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Dus dat zijn, weet je wel, dat is ook weer zo'n ding waarin je...
Maar je hebt dus geen relatie met Rutte?
Nee.
Ik ben altijd zo benieuwd met wie hij relatie
ik
heeft.
Ik zie de kop al, al van deze podcast opduiken.
Mike heeft er... Oh, prachtig.
Ik ga weer veel views krijgen.
Ik ga weer helemaal veel te ver natuurlijk. Hè.
Ik heb geen relatie met Mark Rutte.
Voor alle duidelijkheid. Maar met wie heeft Rutte dan wel een relatie?
Ik zou het niet weten.
Ik ben altijd zo nieuwsgierig.
Ik heb geen idee of die polyamoreus is of monogaam. Ik heb geen idee.
Ja, maakt ook niet uit. Daar zitten we hier niet voor.
Nee.
Wat ik me afvroeg... ik werk heel veel met de relatiedynamiek tussen mensen in mijn werk. En waar het vaak misgaat is dat die relatiedynamiek... Ja, dat mensen zich daar A niet bewust van zijn en B daar... Ja, in een spanningsveld wat niet bijdraagt, maar meer afbreuk doet aan hun relatie, aan hun intimiteit, aan hun samen zijn. Dus die relatiedynamiek die komt altijd heel erg aan bod. En ik zal even een heel simpel voorbeeld van een relatiedynamiek geven. Stel dat je bent partners en je hebt een conflict ergens over. En dat conflict dat loopt hoog op. Hoger dan normaal. En dan kan het zijn... Dan is de relatiedynamiek dat bijvoorbeeld één van de partners... Die trekt zich terug. Die gaat eigenlijk een beetje uit de relatie. Die gaat een beetje uit contact. En omdat het te veel wordt. De partner daarvan, die merkt dus dat de ander verdwijnt. En die wordt daar... Dat heeft invloed op hem of haar... en die krijgt het daar moeilijk mee. En die gaat dan de partner die uit contact gaat eigenlijk een beetje achtervolgen. Klinkt heel dramatisch, maar die wil eigenlijk die partner terug. Die gaat claimen. Nou, dat is een dynamiek. Er zijn ontiegelijk veel dynamieken. Ik vroeg me af, heb jij... En ook bij, maar we hebben het nu even over jou. Heb jij met je ene partner een andere relatiedynamiek als met de ander?
Ja, dat geloof ik wel. Ik zit daar nou gelijk inderdaad te bedenken... Wat is nou het voornaamste verschil? En dat vind ik wel een moeilijke om te benoemen, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Omdat het denk ik in hele...
Subtiel?
Hele subtiele dingen zit. Ik denk niet dat het zo'n duidelijk verhaal is als het voorbeeld wat jij nu schetst. Maar ik voel overduidelijk dat er andere dingen... Je krijgt andere reactie, dus daar reageer je zelf ook weer anders op.
En maakt dat je als dat je bewuster wordt van jezelf, van je aandeel in een relatie? Maakt dat je groeien hiervan? Leer je ervan?
Nou ja, het maakt mij inderdaad wel bewuster van...
Neem je het mee naar de andere partner? Zo...
Nou ja, soms zijn het wel vragen die ik mezelf stel van als ik bij de een merk dat ik me stoor aan iets en bij de ander stoor ik me aan hetzelfde misschien minder, dan kan ik mezelf wel de vraag stellen van hey, wat zit er dan achter?
Ja. Ja.
Hoe komt het dat ik bij hem dat anders benader als bij hem? Nou ja, dat kan mij wat vertellen over wat daar dan misschien nog onder zit.
Ja.
En ook, soms dat je merkt bij de een... mijn man is denk ik veel verbaler in die zin. Dus wij kunnen vrij makkelijk... In gesprek dingen benoemen. En het is niet zo dat ik dat met mijn vriend helemaal niet heb. Dus het zit hem echt in kleine
nuances.
Maar daarbij merk ik soms dat er... dat er ineens iets gebeurt wat op een ander laagje of zo. Maar het zit hem echt in hele kleine nuances. Dus het is niet... ik wil niet een soort... Het is niet een enorm beeld van één iemand die heel makkelijk praat... en een ander is iemand die niks zegt. Maar dan merk ik soms wel van... Hey, ik moet daar blijkbaar ook op een andere manier mee omgaan. Om te zorgen dat we ons allemaal goed blijven voelen.
Ja, dat is een mooie wat je nu zegt. Zorgen dat we ons allemaal goed... blijven voelen. Dus daarmee geef je aan dat in een polyamoreuze relatie zorg je voor alle partijen. Zeg ik dat goed of is dat te eenzijdig?
Nou ja, ik niet in de zin van dat ik het zie als mijn taak is om te zorgen dat iedereen zich goed voelt. Dat staat dan
weer haaks op dat. Heeft jouw vriend, even tussendoor, heeft jouw vriend ook een partner? Oké.
Okay. Ja, mij.
Ja, nee, maar daarnaast.
Nee.
Oké. Okay.
En dat, weet je wel, het is niet dat het mijn verantwoordelijkheid is, maar wel mijn intentie. Dat is denk ik het woord.
Ja, oké, okay, heel mooi.
Om te zorgen dat ik voor zover het in mijn macht. Macht.
Nou.
Zover het mij in mijn.
Vermogen.
Zover ik kan. Vermogen, ja, dat is het. Dat ik een bijdrage lever om te zorgen dat iedereen zich happy voelt met hoe de situatie is. En dat is denk ik op zich niet anders in een monogame relatie. Daar heb je ook die wisselwerking van. Aan de ene kant ben je niet verantwoordelijk voor de anders gevoelens. Aan de andere kant...
Heb je ook een commitment
als je iemand,
elkaar gelukkig
als je van
te
iemand
maken.
Houdt, dan wil je graag bijdragen aan het levensgeluk van die persoon. Dus dan ben je bereid om daar dingen voor te doen of te laten.
Hmm.
Tenminste, dat lijkt me heel natuurlijk als dat zo gaat. En dat is nu nog steeds zo. Alleen dan is het... De uitdaging is soms dat het elkaar kan bijten. Als mijn vriend die zeilt, zowel voor hobby, maar ook professioneel deels. En die heeft nog wel, dus niet heel concreet nog, maar plannen om ooit de wereld over te gaan zeilen. Ja, als ik dan zou zeggen van nou, ik ga een jaartje met je mee. Ja, dat is niet dat dat nu per se aan de orde is.
Ik snap wel wat je bedoelt,
maar
ja.
Maar dan moet ik natuurlijk wel op een gegeven moment gaan nadenken. En ook in gesprek met, dat kan ik wel doen. Maar ik heb ook nog een man die misschien zegt hij wel, nou lekker rustig. Maar misschien zegt hij ook wel van, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo heel tof als je een jaar weg bent.
Ja. Ja.
Dit is een voorbeeld. Dit is nog op dit moment theoretisch.
Je kan dus in hele complexe beslissingen terechtkomen over het kopen van een huis, het krijgen van kinderen.
Het is je hebt met meer belangen rekening te houden. Ja. Dus het is in die
zin... We hebben allemaal in ons leven de grote issues. Kinderen, huis, gaan we wel of niet emigreren? En je maakt die beslissing dan...
Ja.
je maakt hem niet voor twee, maar je maakt hem misschien voor drie of voor vier.
Ja,
en dat heeft invloed op iedereen. Dus je verantwoordelijkheid wordt groter.
Nou ja, ook dat is ook iets wat gespeeld heeft en wat uiteindelijk niet doorging. Maar mijn man is een keer benaderd voor een baan in het buitenland. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar dat was wel iets waar we het serieus even over gehad hebben. Ja. Dat was een mogelijkheid.
Ja.
Ja. Dat is dan ook weer even dat je denkt van nou, hoe gaan we dat nog los van het feit dat ik heb ook mijn eigen leven hier. Dus los van het polyamoreuze stuk zeg ik niet zo makkelijk, ja, is prima, ik ga wel in Duitsland wonen.
Ja, ik snap het.
Maar weet je wel, nu zat daar nog een extra element aan van ja, als we dat gaan doen, hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou ja, daar hebben we wel even een soort oriënterend idee van nou ja, dan misschien een soort... Duitsland is niet, is te doen om nog wel wat heen en weer te reizen. Maar ja, dan ga je ook, weet je, dat soort keuzes heb je natuurlijk altijd dan te maken met meer dan alleen twee.
Ja.
Dat in die zin is er meer behoefte of meer noodzaak om... compromissen te gaan sluiten en af te stemmen.
En rekening te houden,
met anderen.
Dat brengt mij wel bij een punt, want ik vroeg eerder in het gesprek... zie je het ook misgaan bij mensen? Het brengt me... De gedachte dringt zich bij mij op van... Ik zie heel veel vrouwen die zoveel rekening houden met anderen. Weet je, als een persoonlijkheidskenmerk.
Mm-hmm.
Dat ze... eigenlijk zichzelf verliezen in het rekening houden met de ander.
Mm-hmm.
Dus ze zijn meer bij de ander dan bij zichzelf. En ja, dat kan tot een burn-out leiden of door andere zaken. Is dit een risico van dat je in een polyamoreuze relatie zoveel rekening hebt te houden met... met de achterban, laat maar zeggen. Ook kinderen, familie...
Ja.
Als je het echt doortrekt, dan heb je ook twee schoonfamilies. En ik las zelfs van twee troepen met kleinkinderen. En het wordt heel veel. Het wordt een tribe.
Ja.
Nou, zitten er natuurlijk voor. Maar
als
je een persoonlijkheidskenmerk hebt dat je enorm rekening houdt met een ander. En dat wordt door de maatschappij eigenlijk enorm gewaardeerd natuurlijk. Maar als je jezelf daarin gaat overvragen, dan kan je natuurlijk helemaal lek oplopen.
Ja, dat geloof ik zeker. Ik denk, en dat kan ook, het kan in die zin ook een uitdaging zijn om juist in zo'n situatie, in zo'n relatiekeuze, dat boven tafel te krijgen en daarmee aan de slag te mogen gaan. Maar ik geloof zeker dat als jij... van jezelf een neiging hebt om veel voor anderen te willen zorgen, dan zou het heel stressvol kunnen worden.
Ja.
En ik heb waar ik mezelf ook wel mee geworsteld heb een tijdje, was het feit dat je een keuze maakt die niet de norm is. Ik heb wel eens gedachten gehad over wat als het op een gegeven moment één of misschien zelfs beide relaties... overgaan. Ook op basis van reacties die je dan wel eens krijgt van mensen die zeggen, ja, maar ik kende ook iemand die dat deed en dat is toch overgegaan. Die relatie is kapot gegaan. En dat ik dan ook denk van, ja, maar dat geldt ook voor heel veel monogame relaties.
Ja, iedere relatie kan toch kapot gaan?
Ja, de statistieken weet ik niet, maar het grootste deel van de relaties gaat uiteindelijk kapot.
Ja.
Dat is niet heel optimistisch, maar zo is wel de realiteit. Terwijl als je dan in een polyconstructie zit, is dat ook meteen de reden, vinden veel mensen. En dat is natuurlijk niet, dat klopt niet, denk ik. Maar dat ik voor mezelf voelde het ook wel heel erg als een verantwoordelijkheid van... Je bent ook meteen een soort voorbeeld van ik wil laten zien
dat
het kan.
Och jee.
En dan niet...
Ja, dan leg je jezelf een hoge
norm daar zat op. Ik mezelf best wel mee in de weg. Van ik wilde niet het geval van zie je wel, nu is het... En het is helemaal niet aan de orde, hè. Ook even... Maar dat ik zoiets had van, ja, dadelijk kom ik ervoor uit en dan zou het niet goed gaan. En dan krijg je wel, dat hele zie je wel, het werkt toch niet.
Dus je wil toch voldoen aan het plaatje van het kan wel.
Ja, en nou ja, dat. Maar daar ben ik ook wel weer wat in ontwikkeld. In de zin van dat ik mezelf op een gegeven moment realiseerde van ja, maar het is sowieso. Ik vind sowieso heel raar dat in termen van relaties zien mensen een relatie die niet. Die overgaat meteen als een mislukte relatie. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk wel een hele rare.
Ja.
Want dat betekent als je, ik noem maar wat, 10 jaar samen bent geweest.
Ja.
En je hebt het al die tijd leuk gehad. En er zijn redenen waarom je dan uit elkaar gaat. Dan is alles daarvoor is mislukt.
Ja.
Kom op. Dat is, zo zie je dat toch ook niet als je een baan hebt. En je gaat er 10 jaar werken. En je gaat na 10 jaar. Dan is het toch ook niet een mislukte baan. Dan is het gewoon, je hebt 10 jaar een leuke baan gehad. Ja. En nu is het tijd voor iets anders.
Mm-hmm.
Dus dat, ik denk sowieso dat de maatschappij.
Ja. Ja, het is helemaal waar. Als een relatie uitgaat, dan wordt dat gezien door de buitenwereld als mislukking.
Ja.
Maar erger nog, het wordt vaak door de persoon zelf als een falen ervaren. Ja. En ja, dat is heel erg jammer. Want
je kan het toch 10 jaar, of misschien is het maar 1 jaar. Misschien is het 30 jaar leuk hebben met iemand of fijn.
Nou, en ik denk ook dat dat wel voortkomt uit het verleden. Als ik het heb over die geschiedenis van relaties. De romantische liefde was een norm. En tot de dood ontscheid was het credo. Door kerk en samenleving werd dat erin gepompt. En ja, je ging niet scheiden. Dus op een gegeven moment is dat natuurlijk veranderd. Maar ik denk dat we in ons DNA... nog steeds de geschiedenis van onze ouders en onze voorouders dragen. In ieder geval de norm. Hè? En nou ja, ik pleit ook heel erg voor moderne liefde. In de zin van dat wij als individu nog nooit eerder de mogelijkheid hebben gehad om onze eigen weg daarin te vinden. Wat betekent dat we nog nooit eerder zo onzeker zijn geweest over relaties en ieder stel heeft uit te zoeken hoe wil ik een relatie, hoe willen wij het doen, onafhankelijk van onze ouders, van onze collega's, van de maatschappij. En daar word je niet in gesteund. En als je niet gesteund wordt, dan dat roept natuurlijk heel veel onzekerheidsgevoelens op.
Ja, ja, nou ja, ik hoop en dat gaat breder dan het polyamorie verhaal.
Ja.
Ik denk dat het voor heel veel mensen een opluchting kan zijn als je een relatie, als je realiseert dat het model tot de dood ontscheidt.
Ja.
Dat niet per se... Het
hoeft niet de norm te zijn.
Nee, en het hoeft ook helemaal niet een graadmeter voor succes te zijn.
Nee, dat is een hele mooie aanvulling. Ja,
Want ja.
Ik merk het bij mezelf wel eens. Ik ben bijna 30 jaar getrouwd. En als ik dat zeg, als ik dat noem, dan zeggen mensen, oh, wat knap en dat. Ik weet niet of het knap is. Het is misschien ook gewoon puur geluk hebben.
Ja.
Of een goede combi, weet ik het. Natuurlijk, we hebben er rete hard aan gewerkt. Want we hebben ook meerdere malen gewoon echt onze issues gehad die moeilijk waren, hè? Net zoals iedereen. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen inderdaad het niet zien als een mislukking als je uit elkaar gaat. Maar eerder, kijk, iedere relatie heeft levels. Ook in relaties groeien. En het kan zijn dat er op een gegeven moment de top van het gezamenlijke bergje of berg bereikt is. En dat je de sprong naar een andere berg mag maken. Maar dat gaat niet zonder stoot en slag. Omdat we zijn, zoals ik eerder zei, ook geneigd om... Je bent het ook begonnen omdat je wil alles met die ander. Daar zit al je... Er zit al je object-subject verlangen zit daar, bij de ander. En de maatschappij heeft daar inderdaad een norm op van, oh, het is mislukt. Maar dat gaat veranderen, dat weet ik zeker.
Ja, nou ja, en ik heb ook
en daar wil ik ook zeker een bijdrage aan leveren.
In lossere context mensen gehad waarmee ik een tijdje ja, of je het dan relatie moet noemen, maar in ieder geval een tijdje omging en ja, een relatie had. Ja. Wat niet meer zo is en wat ik op bepaalde vlakken nog steeds, ja, er waren redenen voor.
Ja.
Maar wat ik nog steeds ja, koester als mooie momenten met personen waar ik...
Waar je een hele kostbare periode mee hebt doorgebracht.
Ja.
Dat is ook de, even een zijpaadje. Dat is ook de reden dat ik echt heel belangrijk vind dat mensen ook goed uit elkaar gaan. Via een relatieritueel of wat dan ook. Omdat die relatie heeft je gemaakt tot wie je nu bent.
Ja.
En ik zie heel vaak dat mensen uit elkaar gaan en dat ontkennen. En dat ontkennen ze vanwege pijn en schuld en schaamte en allerlei andere onverkwikkelijke emoties.
Volgens mij altijd een teleurstelling. En dat komt misschien deels door dat model en deels door... Je had gehoopt dat het anders gelopen was. En dat die kwaadheid of verdriet projecteer je bij die ander.
Ja.
En daarom is het makkelijker om je ex te zien als een vervelende...
kwade genius.
Vervelende eikel of trut die het allemaal fout deed en het allemaal niet snapte.
Ja, ja.
Dat is waar. Ja, het verhaal, je hoort het verhaal. Hè? Alle vrouwelijke exen hebben borderline en alle mannelijke exen zijn narcisten.
Ja. Inderdaad, dat zeg je mooi.
Ja. Nou ja,
dat
kom ik wel eens
tegen. Vertel mij wat. Ik bedoel...
En ik wil geen afbreuk doen aan de situaties waarbij er echt... Er bestaan ook hele vervelende exen die naar alle objectieve maatstaven gewoon dingen doen die niet door de beugel kunnen.
Ja.
Maar ik vind het toch wel opvallend dat ik best wel de indruk heb dat er relaties die in mijn ogen niet heel bijzonder waren. En dan blijkt er ineens dat iemand een volledig...
narcist is geweest. Of is. Ja. Het ligt altijd aan de ander.
Ik kan daar wel eens vraagtekens bij hebben, laat ik het zo zeggen. Ja.
Ik wilde nog even ingaan op... jij noemde af en toe van het is een keuze. Hè? Je kiest hiervoor. Aan de andere kant zei je op het begin ook, ik zie het als een geaardheid.
Mm-hmm.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, maar dit is puur iets hoe ik het beleef. Ja. Dus ik weet dat in polyamorie zijn er groepen mensen die zeggen van is het iets wat je bent of is het iets wat je doet?
Word je zo geboren?
Ja, dat is natuurlijk best een lastige, omdat... Voor mij voelt het zo als of het een wezenlijk stuk is van wie ik ben.
Mm-hmm.
Ik zeg altijd van het feit dat ik tegelijkertijd met meerdere mensen me op die manier kan verbinden, dat is gewoon een stuk van mij. En dat zou nog steeds, als zou ik helemaal geen relatie hebben, dan zou dat nog steeds iets zijn wat in mij zit. Net zoals iemand die homoseksueel is.
Ja.
Ook als die geen relatie heeft, is die dat.
Ja. Maar kun jij dan, als je terugkijkt naar je leven, kun je dan in je vroege jeugd ook bijvoorbeeld, dat hoor ik vaak van mensen die homo, dat ze zeggen van eigenlijk heb ik het altijd al geweten, maar ik heb het altijd ontkend of ik durfde er niet...
Zo zou ik dat zelf niet zien. Ik denk dat het voor mij heel erg was dat is een van de redenen waarom ik het eigenlijk belangrijk vind om er open over te zijn. Omdat ik heb het tot op een bepaalde leeftijd helemaal nooit als een keuze gezien. Gewoon omdat ik nergens zag, hoorde, las dat mensen zo leefden. Ik weet wel dat ik in mijn... dat ik relaties heb gehad waarvan ik die beëindigd zijn omdat ik iemand anders gevoel voor iemand anders kreeg, waarvan ik achteraf vraag van misschien hadden die relaties niet hoeven eindigen omdat ze niet per definitie heel slecht waren.
Omdat je andere keuzes behoeft had dan andere...
Omdat als je iemand anders ontmoet en je beeld is van als ik met die persoon wil zijn, dan kan ik niet meer met die persoon zijn. Nog los van dat ik niet denk dat mijn toenmalige partners dat hadden gewild op die manier. Maar het feit dat het was voor mij überhaupt geen optie. Van maar als je verder wil met die, dan moet je niet meer met die zijn. Dat kan niet. Het kan niet allebei. En nu kom ik erachter dat dat dus... Het kan wel allebei, zolang je iedereen daarmee akkoord is.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen die ik denk van ja... Achteraf kan ik daar wel zeggen van ja, ik heb relaties gehad die niet per se slecht waren. Misschien ook niet super goed hoor.
Nee.
Was nog een stuk jonger. Maar misschien dat dat wel al een soort teken aan de wand was van dat ik dus blijkbaar wel in staat was om een gevoel te krijgen voor iemand, ondanks dat ik in een relatie zat die niet per se verkeerd voor mij was. En daardoor hoop ik wel dat soms zijn er ook polyamoreuze mensen die kunnen een beetje in het prekerige schieten van, nou ja, sommige mensen vinden dat iedereen inderdaad dat maar zou moeten. En dat, voor mij hoeft dat helemaal niet. Ik vind het vooral heel...
Wat maakt dan dat ze vinden dat iedereen dat zou moeten?
Nou ja, er zijn gewoon heel veel mensen die überhaupt vinden dat hun manier van dingen doen die de enige juiste is.
Maar hebben ze dan als motief, dan krijgen we een betere wereld? Of?
Weet ik niet zo goed. Okay, sommige mensen zien het als een hoger ontwikkelde vorm van relatie. Maar goed, ik denk dat ieder mens...
Dat kom ik ook terug in de literatuur.
Volgens mij zit ieder mens zo in elkaar dat hij natuurlijk altijd vindt dat hij de dingen goed ziet en de rest niet. Nou ja, dat kan je nu ook zien in interpretatie van coronamaatregelen.
Ja. Ja.
We vinden allemaal dat wij het op de juiste manier zien. Ik ook hoor trouwens. Ik vind dat ik het gewoon allemaal het beste snap van iedereen.
Nee, dat ben ik!
En als wij het met elkaar eens zijn, dan zeggen wij zien het goed en de rest niet.
Dat is des mens eigen.
Ja, tuurlijk. Dat is ook heel logisch. Want als jouw mening niet was, had je een andere mening. Ja. Zo simpel. Ja. Klinkt heel vaag.
Nee, maar... helemaal niet. Juist heel duidelijk.
Maar in ieder geval, ik vind het zelf heel belangrijk dat, omdat ik dus juist denk dat het heel fijn is voor mensen, ook jonge mensen, om inderdaad te zien van... Hey, er zijn meer opties dan het monogame plaatje. Ja, en dat, ook dat zie je in de tijd. Weet je wel, er waren natuurlijk periodes waarin homoseksuele relaties...
En het homohuwelijk, dat was echt een no-go.
Ja, dat, nou ja, dat, dan denk ik, wauw, dan hebben we eigenlijk in relatief korte tijd nog heel veel bereikt. Er waren tijden dat mensen van een andere huidskleur niet een relatie met elkaar konden hebben. Dus er worden steeds opnieuw... ontwikkelt dat zich in wat kan en wat niet kan. En er zijn nu ook al wel heel voorzichtig wat ontwikkelingen van dat mensen zeggen van maar als... er zitten natuurlijk juridisch best wel wat ingewikkeldheden aan een relatie met meer dan twee personen.
Vertel.
Ik ben geen jurist, maar je kan niet trouwen met meer dan één persoon.
Nee.
Je kan ook, en dat heeft natuurlijk allerlei belastingtechnische constructies, bezig wil zijn.
Maar ik vind het wel razend interessant. Wat kan nog meer niet?
Je kan niet trouwen met meer dan één persoon. Ja. Je kan niet... je kan
daarbij... Huis kopen? Wat?
Dat weet ik niet hoor. Ik heb volgens mij wel eens daar... Dat weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Misschien dat wel gewoon kan. Maar je kan je kan maar één belastingdienstpartner hebben, geloof ik. Of één... weet ik ook niet eens zeker trouwens. Je merkt, dit is gewoon niet mijn kennisgebied. Maar van trouwen weet ik het natuurlijk zeker. Een kind kan altijd maar wettelijk...
Eén vader hebben.
Volgens mij twee ouders hebben. Ja. En nou ja, daar kan je nog andere dingen vastleggen. Maar dus de samenleving is het gewoon toch nog
wel... Die is er niet op ingericht.
Ingericht.
Ja, want bij mij beginnen meteen allerlei bellen te rinken. Want ik vraag me dus af, van als jij... bijvoorbeeld in jouw situatie, een vrouw, twee mannen en je wil een kind. Je weet nog nooit van wie dat kind is. Of ben ik nou, te simpel?
Kan je natuurlijk achterkomen.
Ja, maar ik bedoel...
Het zou kunnen dat je dat
je hebt
weet.
Twee sekspartners.
Ja.
Of je zou moeten zeggen, ik wil een kind en dan ga ik een maand alleen maar met de een en niet met de ander of zo. Ja, weet ik veel.
Daar kan je dingen aan doen, maar het kan ook zijn dat je inderdaad ervoor kiest om het zo te doen dat je dat inderdaad niet weet.
Ja.
Als je partners dan qua uiterlijk niet al te ver uit elkaar liggen, dan, dan kom je daar misschien wel nooit achter.
Nee, en ik zag in die documentaire waar ik het over had ook eigenlijk meer van, ja, wij willen niet hiërarchisch denken.
Mm-hmm.
Dus ook niet van man of vriend, maar man of man. Ja. Kijk, welke taal geef je ergens aan, hè?
Ik heb bijvoorbeeld
hoe noem je het? Er was ook een stel, die kregen dan een kind samen en die wilden dat geen gender geven.
Ja.
Ik vond dat wel heel erg ver gaan, maar je snapt wel.
Ja, nou ja, maar ik heb wel eens het volgens mij ook ergens in een documentaire of zo gezien over een stel wat ook met z'n drieën in één huis woont. Dat is bij mij niet zo. Ja. Dat is ook een keus. Dat is ook zoiets in de poly. Het kan zijn dat je met z'n drieën bent en dat iedereen een relatie met elkaar heeft.
Ja, en dan wordt het meer een gezinssysteem.
Dat is in mijn geval niet zo. Mijn man en mijn vriend hebben geen liefdesrelatie met elkaar.
Ze hebben wel contacten en
niet zonder mij erbij. Op een verjaardag of wat dan ook het. dat ze er allebei bij zijn, maar dat is niet zo heel erg vaak. En
lekker.
Ze hebben verder geen 1-op-1 contact.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk ook net hoe dat zich ontwikkelt. Ja. Maar ik heb wel eens gehoord van situaties waarin dat wel.
Ja.
En dat er dan als een kind... Kijk, biologisch heeft een kind natuurlijk gewoon 2 verwekkers. Daar doe je niks aan. Dat is gewoon hoe de natuur werkt.
Ja.
Maar wat nou als je met z'n drieën een kind opvoedt... en de 2 verwekkers, daar gebeurt iets mee... en er blijft 1 persoon over...
Het kind.
Een van de 3 liefdespartners. De die zou dan formeel niks zijn van het kind. Terwijl dat kind wel bij die persoon is opgegroeid. En dan kan je daar dus qua voogdij helemaal niks mee. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want hoe mooi is het dat er dan nog iemand is die wel een ouder van dat kind is, gevoelsmatig.
Ja.
En dat soort dingen, daar is nog niet echt een oplossing
voor. Er komen vraagstukken naar boven die complex zijn.
Ja. En nou ja, waar
vraagt ook iets van de creativiteit, hè?
Ja. Het vraagt om als je hier echt...
Ja.
En dat is natuurlijk wel een heel wezenlijk verschil met iets als het homohuwelijk. Als je een homohuwelijk is natuurlijk in juridische en praktische zin niet anders dan een heterohuwelijk.
Mm-hmm.
Terwijl als je een polyamoreuze huwelijk of situatie hebt... dan zitten daar allerlei juridische consequenties aan... die niet kloppen met hoe we dat tot nu toe allemaal hebben gedaan.
Ja.
En dat is denk ik waarom het misschien nog wel best een tijdje kan gaan duren. Omdat het gaat om liefde en om met wie wil je een relatie. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn. Het huwelijk is in heel veel opzichten ook een heel zakelijke aangelegenheid.
Ja, zeker.
En dat stukje, dan moeten dingen heel rigoureus op de schop, inderdaad. Mm. Erfrecht en weet ik, weet je wel. Mm. Je kan bijvoorbeeld maar 1, tenzij je zelf iets anders vastlegt, maar je hebt maar wettelijk gezien 1 partner die van je erft.
Ja want het huwelijk was om te beginnen een economische constructie. Mm. Om te waarborgen van de veiligheid van met name de vrouw.
Ja.
De economische veiligheid, maar ook wie krijgt de koeien of de geiten bij overlijden.
Ja. Ja.
Het was echt een zakelijke constructie.
Tuurlijk.
Liefde kwam niet te pas.
Nou ja, dat is ook iets waar... als je dat echt verder wil gaan... Dan moet daar heel goed over nagedacht worden. Van inderdaad, wat doen we met de koeien en de geiten? Ik zie ze nou al voor me staan. 3 hoog in mijn appartementje. Nee, niet de koeien en de geiten, maar wel andere bezittingen en andere materiële aspecten. Mm. Zeker als je, en dat is niet hoe de situatie bij mij is, maar er zijn mensen die met z'n drieën in een relatie of in een huishoudenssituatie leven, nog los van of ze dan ook alle 3 met elkaar een relatie hebben. Maar die een huishouden vormen in dat opzicht.
Ja.
En dan is er toch vaak eentje die in ieder geval in de... in het zakelijke zin op afstand staat. En daar kan je nog niet. Nee. Daar is nog geen oplossing voor.
Nee. Nee. Ja, want in de documentaire die ik noemde was inderdaad ook één vrouw die leefde met twee mannen. Die sliepen ook met z'n drieën in één bed. En we hadden het net over zaken, maar nu even over het erotische deel. Ja, hoe doe je dat seksueel, hè? Hmm. En dat was voor hun een hele zoektocht.
Ja.
Ze deden het eerst met z'n drieën, maar dat viel niet zo. De timing en dergelijke, dat liep niet zo. Hmm. En het is nogal niet wat.
Ja, nou ja, zeker als je zo'n vorm kiest, dan spelen dat soort dingen ook allemaal mee. En weet je wel, eigenlijk hebben we natuurlijk in de islamitische wereld, alleen daar is het dan zo dat het alleen een man met meerdere vrouwen kan zijn en niet andersom.
Ja.
Maar wettelijk gezien hebben die het natuurlijk allemaal al hartstikke goed geregeld. Ja. In de zin dat, voor zover ik me heb laten vertellen, maar...
Je mag dus als man met meerdere vrouwen trouwen.
Je mag vier vrouwen hebben en je moet ze allemaal
onderhouden, financieel.
Even goed behandelen. Ja. Dat zegt
de... En dat was... Vroeger was dat anders.
Oké.
Er is een regel bijgekomen dat je ze ook financieel moet kunnen onderhouden.
Ja, en ook in, wat ik begrepen heb in ieder
emotioneel
geval...
emotioneel gelijk behandelen.
Dat je maximaal vier vrouwen kan hebben en dat je die ook materieel allemaal hetzelfde moet behandelen. Dus in die zin zijn ze daar in dat opzicht al, behalve dat het alleen...
Ja, ik ga dan wel een beetje stijgeren, want wat mag die vrouw dan?
Ja.
Mag die ook meerdere mannen?
Nee, dat mag
niet.
Maar ik bedoel het alleen maar als voorbeeld van, je kan daar dus juridisch wel, in sommige landen slagen ze daar dus aan, om daar een oplossing voor te bedenken.
Ja, maar even over, want ik blijf een beetje hangen bij die drie mensen in dat één bed. Ik denk dan van, goh, je moet ook je seksualiteit verdelen, hè? Het is een beetje een... Hoe gaat zoiets?
Ja.
Ja, het is heel... je hoeft haar ook niet echt heel persoonlijk... maar ik denk dan meteen van de grootste klacht die ik tegenkom in relatie met een monogaam stel, is dat hij meer wil dan zij. Seksueel, hè? Meer frequentie of ook meer de spannende dingen opzoeken. Zoals anale seks of wat dan ook. Kan van alles zijn. En dat is best een struikelblok in relaties. Dat een man meer wil dan een vrouw. Nou, daar zijn natuurlijk oplossingen voor te bedenken. Maar dan denk ik van, biologisch gezien heeft een man misschien ook meer behoefte, drift.
Weet ik niet.
Het lijkt me ook wel vermoeiend als vrouw. Van als je met twee mannen... Of juist heel bevredigend. Daar iets over willen zeggen? Ik wil je niet op de spits drijven.
Nee,
maar
nee, ik
ben best... altijd zo heel nieuwsgierig. En ik zie dat dan helemaal voor me. Denk ik, oh.
Nou ja, voor ons is het in ieder geval zo dat ik heb twee partners die verder met elkaar geen relatie hebben. Nee. Er is geen groot bed waar we met z'n drie in liggen en dat soort dingen allemaal. Er zijn mensen die dat wel hebben, maar daar kan ik dus niet...
Alle vormen zijn mogelijk. Dat is ook mooi.
Dat is ook, je hebt mensen die die alle drie een relatie hebben met elkaar, maar daar kan ik dus niks over zeggen uit eigen ervaring. Hoe ik het ervaar is dat ik gewoon met mijn beide partners heb ik een eigen... seksleven, wat er anders uitziet en wat afhangt van hoe de dynamiek is met die persoon.
Ja, oké.
En dat zijn voor mij, net zoals het zijn twee losse relaties voor mij, die elk hun eigen dynamiek hebben en die elk hun eigen, waar ik andere dingen mee deel, is dat voor wat betreft het seksuele ook zo.
Ja.
Ik heb het zelf nooit zo ervaren dat ik, om maar even zo te zeggen, dat mijn libido één vaasje is en dat ik dat moet verdelen van jij krijgt een beetje en jij krijgt een beetje.
Dat vind ik echt een hele praktische, interessante.
Voor mij voelen het echt als twee losstaande dingen, dat ik met beide partners een eigen...
Ja.
libido ja. heb, wat eigenlijk losstaat van die ander.
Okay.
En ik meen, maar dat twijfel ik even. Volgens mij heb ik zo'n wel eens meer gehoord van mensen die dat zo ervaren. Dus ik heb niet zoiets van, ik wil, ik heb twee keer per week seks en dan ga ik dat verdelen of
zo. Okay. Maar ik ben heel blij met deze informatie.
Maar ik weet niet
ik heb
of
dit
ik
nog
daar,
nooit zo.
Ik weet niet of ik daar standaard in ben. Ik kan me ook voorstellen dat daar misschien ook nog wel een man-vrouw verschil in zit. Ja. Omdat mannen natuurlijk ook een meer biologisch stukje hebben. Ja. Dat ze gewoon op een gegeven moment zijn ze leeg. Om het even heel.
Ja.
Weet ik niet hoe dat. En ook om even in te gaan op wat je eerder zei, van dat het verschil kan een ding zijn. Ook daarin kan natuurlijk een polyamoreuze relatie een rol spelen. Dat hoeft niet, maar het kan natuurlijk ook.
En wat bedoel je met het verschil?
Als de ene partner een hogere behoefte heeft als de andere partner, zo gauw jij iemand een toestaat of zolang het oké is als die partner het dan met iemand anders heeft, hoeft het ook minder een ding te zijn.
Ja.
Stel dat je ervoor kiest, weet je wel, als ik weet, ik ben niet verantwoordelijk voor het seksleven of ik ben niet verantwoordelijk voor het emotionele stuk. Maar
ook niet voor de behoeftebevrediging.
Nee, omdat ze vrij zijn om ook met iemand anders iets aan te gaan als ze die behoefte hebben.
Ja.
Dus in die zin is er ook minder druk.
Ja, oké. Okay.
Want ik hoef niet. Het kan ook elders.
Ja.
Waarbij ik natuurlijk niet voorbij wil gaan aan het feit dat je misschien wel graag met die ene persoon wil doen.
Ja. Ja.
Maar voor mij zijn het. Ik ervaar het echt als twee losse dingen die ik met de een is de behoefte hoger dan met de ander. En met de een is de invulling anders dan de ander. En met de een is de klik anders dan met de ander. En dat is voor de relatie zo. En ook zeker voor het seksuele stuk. Maar ook voor, om me maar even heel, heel ander veld te trekken voor wat we eten.
Nou, dat lag me op mijn lippen. Dat lag me op mijn lippen. Ja. Het zijn twee separate werelden.
Ja, mijn vriend en ik houden allebei erg van behoorlijk gekruid eten. En mijn man is daar iets minder van. Dan heb je een...
Ja,
dan eet ik met mijn vriend. Worden er meer pepers in gegooid dan met mijn man. Ja, dat is een heel... Denk ik heel praktisch.
Heel interessant allemaal, Maaike. Ja, ik ben blij met wat ik hoor. Want daar kan ik natuurlijk ook wat mee met mensen die bij me op de bank zitten. Of op de stoel.
Ja.
Ja. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al je input. Wil je mij nog iets vragen? Want ik loop jou te bestoken met allerlei vragen.
Ja, ik ben wel benieuwd. Omdat jij, jij gaf aan van dat het gezien wordt ook als een trend.
Ja,
en, ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf niet zo heel erg heb verdiept in wat er daarin allemaal
speelt.
Maar ik ben wel benieuwd, wat zijn die dingen die jij zo al daarin bent tegengekomen dan?
Dat komt met name door die documentaire die ik gezien heb. En ook wel door input van Esther Perel. Die daar tijdens een seminar over gesproken heeft. Van dat het een levenswijze is die veel navolging vindt. Zij zegt dan van, dat komt met name omdat er behoefte is aan een andere invulling van relaties. En mensen staan zichzelf ook toe om meer te experimenteren op dit vlak. En ik weet niet of een trend, dat heb ik ergens opgevangen. En ik weet natuurlijk ook niet, want ik ken de cijfers niet. Maar ik weet wel dat, ik ben bij 60, dus ik loop al wat langer mee. Ik hoor hier de laatste 10 jaar veel meer over, ook in mijn praktijk, dan ik ooit eerder deed. Dus vandaar.
En wat zijn nou, omdat je zei, er wordt veel gereageerd over, door mensen die ofwel heel
negatief zijn of positief zijn.
Klopt het? Want ik ben even benieuwd of de reacties die ik krijg een beetje hetzelfde zijn als wat nou mensen...
Ja. Nou, ik vond wel ook interessant dat iemand opperde van... Ja, we leven in een maatschappij waar mensen geen keuzes meer durven te maken. Weet je, we kiezen een swapfiets. Het is allemaal losvast.
Daar zit wel een aanname aan dat een keuze voor een polyamoreuze relatie betekent dat je niet gecommitteerd bent.
Ja.
En dat is denk ik wel een... Dat daar zou ik wel heftig tegenin willen gaan. Dat ik denk dat het feit dat je kan met heel veel commitment voor twee of misschien nog wel meer mensen kiezen. Ja. En ik vind dat in die zin een beetje een drogredenering. Want er zit de aanname achter van als je niet voor één iemand kiest, is die keuze minder waard. En dat is ben ik het niet mee eens.
Nee.
Ik denk misschien dat het in zekere zin, het is natuurlijk een hele bewuste keuze om dit te doen, omdat het niet het standaardplaatje is.
Ja, ja.
Dus ik snap wel waar die vandaan komt.
Ja, heel veel mensen opperen ook van, je kunt niet alles hebben in het leven. Je moet er ook mee leren leven dat je partner kan jou niet alles geven. En je moet ook ermee leren leven dat dat een realiteit is waar je mee te dealen hebt. En dat op je eigen bordje nemen. Van,
ja, maar dat is, ik denk, ja, ik vind het allemaal hele zwakke redeneringen. En ik zou graag met dat soort mensen de discussie aangaan. Want ik denk dat juist het feit dat ik dat accepteer, dat mijn ene partner mij niet alles kan geven. En dat ik daar juist verantwoordelijkheid voor neem om te zeggen van, oh, dan kies ik ervoor om in volledige openheid met medeweten en instemming een andere relatie ook te hebben.
Ja. Ja.
En er zit nog steeds een onuitgesproken aanname achter van, je ene partner kan je niet alles geven, dus moet je maar het is niet oké om het dan op een andere manier te willen invullen.
Nou ja, niet met een andere seksuele partner misschien of iets. Ja. Kijk, want in die tijd dat het economische huwelijk, hè, wat alleen maar was voor veiligheid en economisch belang, liefde was geen issue in die tijd. Dat is pas gekomen in de tijd van de romantiek. Maar in die periode, daar zochten mannen en vrouwen zochten ook hun heil elders.
Ja.
Ze gingen van de man werd dan nog een beetje oogluikend getolereerd dat hij seksuele avances met anderen had. Er werd niet over gesproken. Vrouwen zochten hun heil bij andere vrouwen, weet je wel.
Maar in heel veel opzichten gebeurt het natuurlijk...
Vriendinnen, praten.
Nog steeds dat de mannen... Ik praat even in clichés, want er zijn uiteraard ook vrouwen die van voetbal houden. Maar het feit dat veel vrouwen niet zoveel van voetbal houden, dan gaan mannen lekker bij iemand anders. Gaan lekker met vrienden naar het voetbal kijken. Ja. En dat is helemaal oké. Dat vindt niemand raar. Ja. Dat vindt iedereen juist heel logisch.
Ja.
En daar gaat het om die beladenheid van dat stukje seksualiteit. Dat je
dat
het zeg maar oké is dat vrouwen of mannen met vrienden of met familie dingetjes gaan doen die ze met hun partner niet doen. Of dat nou klaverjassen of winkelen of cupcakes maken is. Dat maakt niet uit. Maar als het seks is, dan is het ineens beladen.
Ja, ja. Het taboe van seks.
Ja, er wordt een soort onderscheid gemaakt tussen dat seksualiteit heel erg binnen een relatie hoort plaats te vinden.
Mm-hmm.
En dat is, dat is bij mij ook het geval. Maar binnen een relatie.
Ja. Ja, in een monogame relatie is seksualiteit buiten het huwelijk noemen we ontrouw.
Ja.
Hè? Ja. Nou, een ander, want we hadden het over dat ja en nee, een ander nee was, dat er geopperd wordt van polyamorie is de langzame scheiding, de slow divorce.
kan.
Ja, dat is een opmerking. En wat daarachter zit, het idee van je relatie gaat niet goed. En dan zoek je maar een compromis bij een ander. Omdat er angst is om te scheiden.
Ik geloof best dat er situaties zijn waarin dit gebeurt.
Mm-hmm.
Maar in weet je, of het dan een polyamoreuze relatie is, of dat je. Er zijn natuurlijk ook mensen die, omdat een relatie niet goed gaat, steeds meer tijd doorbrengen op de klaverjasvereniging. Ik noem maar wat. Ja.
Dus of op social media.
Of op social media.
ja.
Dus ik geloof wel degelijk dat dat kan. Dat het ook een manier kan zijn om langzaam.
Vlucht.
Want ik zie ook.
Dat is eigenlijk ook een niet keuzes durven maken.
Ja.
Want het beëindigen van een relatie is ook een hele ja,
een, is een duidelijke keuze. Ja. Ik geloof ik zeker wel dat dit kan gebeuren. Ik denk alleen niet dat in alle gevallen op deze manier is. En ik denk inderdaad dat daar ook weer wat ik eerder noemde, dat stukje van. Een relatie moet per definitie, om succesvol te zijn, moet die voor eeuwig zijn. Dat dat er ook in zit.
Mm-hmm. Ja.
Die overtuiging dat het ideaalbeeld is.
Ja.
Terwijl, ik weet niet of het per se slecht is als je in een wat vloeiender vorm uit elkaar gaat.
Mm-hmm.
Of misschien beter gezegd, een andere vorm van relatie met elkaar aangaat.
Ja. Ja.
Dus ik heb best wel een aantal boeken gelezen. En daar hoor je ook inderdaad verhalen van mensen die op een gegeven moment je relatie verandert.
Absoluut. En daar ben ik ook een groot voorstander van. Misschien. Want in één relatie, als ik naar mijn eigen relatie kijk, denk ik dat wij wel 3-4 keer een ander level hebben bereikt.
Ja, en dat
misschien. En dat ging altijd gepaard overigens met een crisis, hè?
Ja.
En dat is ook mooi.
Ik vind een heel goed. Mijn vriend is denk ik een heel goed voorbeeld daarvan. Hij heeft een hele goede, warme, hechte relatie met zijn ex-vrouw.
Ja.
Maar ze zijn geen liefdespartners meer.
Nee.
Die relatie is er nog steeds, maar heeft een andere vorm gekregen.
Ja, ja.
En daar zijn ze allebei heel happy mee.
Mm-hmm.
Voor zover ik dat als buitenstaander mag zeggen.
Mm-hmm.
En dat gaat al heel veel jaren heel prima.
Mm-hmm.
En dat heeft vast ook momenten gehad waarop ze die vorm moesten vinden. Maar
ja, ja.
Dat is wel een voorbeeld van een relatie kan zich ook ontwikkelen. En misschien kom je erachter dat je op een gegeven moment een ander soort relatie met elkaar wilt.
Ja.
Misschien kom je erachter dat je op een gegeven moment geen relatie meer met elkaar wilt.
Ja,
ja dat kan allemaal.
Ja. Ja, niet zo interessant als een relatie, vind ik. En de zoektocht die we daar allemaal in maken. En de struggles die we daarin tegenkomen. En ik wil jou nogmaals hartelijk bedanken voor al je inzichten die je met ons gedeeld hebt.
Echt.
Nou, voor mij ook op professioneel vlak kan ik daar weer verder mee. Dus, en ik hoop ook dat voor mensen die zoekende zijn, wat jij zegt van het is een geaardheid. Er zullen mensen zoekende zijn dat die hier iets meer zekerheid in zichzelf vinden.
Ja, ik hoop dat mensen het in ieder geval zien als een keuze.
Ja.
En of je die keuze dan maakt of een andere. Dat moet iedereen natuurlijk vooral voor zichzelf weten. Maar er zijn meer smaken dan we om ons heen zien.
Ja, super. Nou, dank je, Maaike.
Ja, graag gedaan, Ellen.
How you love is how you lead.